van harte welkom. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, zal ik even zeggen hoe de bijeenkomst gaat verlopen. Er is voor de pauze een spreker die een bepaald onderwerp behandelt, dat hij zelf kiest of door de zaal gekozen wordt, dat hangt van de spreker af. Na de pauze worden er vragen beantwoord. Die vragen kunt u op die blaadjes schrijven die u op tafel vindt en dan in de pauze hier indienen. De vragen mogen niet persoonlijk zijn. Je vindt hier op tafel allerlei boekjes. Dat zijn uitgaven van bijeenkomsten zoals deze, maar dan in Den Haag gehouden. Die zijn ook erg de moeite waard om door te lezen. Dan nog een verzoek. Wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken, want het wordt hier erg gauw benauwd. Dan geef ik nu het woord aan de zaal.
Goedenavond, vrienden. Ja, aan het begin van elke bijeenkomst, dat weet u, moeten we u vertellen dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denkt u alsjeblieft zelf na. We hebben liever dat u een volgens ons verkeerde richting ingaat omdat u denkt dat het juist is, dan dat u klakkeloos volgt wat wij zeggen. Zo, dat is punt 1. Punt 2, ik heb een kort punt met u te bespreken. Voordat we overgaan tot de orde van de dag. Dit is een oproep die gedaan wordt namens de Witte Broederschap. Die dus al in vele plaatsen en door vele mediums en andere mogelijkheden is doorgegeven. Ik zal haar zoveel mogelijk weergeven in de oorspronkelijke woorden. De vrede onder de mensen loopt gevaar. In deze tijd worden beslissingen getroffen die het al of niet ontstaan van een grote oorlog over een klein aantal jaren zullen bepalen. Vele mensen zijn ongedurig, reageren wat verkeerd. En dit geldt zeker ook voor staatslieden en degenen die belangrijke beslissingen moeten nemen. Wanneer nu mensen in zichzelf wat vrede kunnen vinden, dan dragen ze dit haast onwillekeurig aan hun omgeving over. Ze stralen als het ware iets van rust uit en brengen daardoor anderen sneller tot een juister, gefundeerd en objectiever oordeel. Om deze redenen verzoekt de Witte Broederschap en ieder die meent daaraan te kunnen bijdragen de komende 3 maanden zich zoveel mogelijk in te stellen op rust en vrede, in zichzelf het gevoel van werkelijke vrede, het gelukkig zijn met je wereld en jezelf ondanks alles te bereiken. Wanneer u dit doet en u bent er zich van bewust dat u verbonden bent met de gehele wereld, zal daardoor een invloed uitgaan welke vele op dit moment zeer wankele toestanden zodanig kan stabiliseren dat groot geweld en oorlog worden voorkomen. Aldus de boodschap van de Witte Broederschap die ik u, zoals u gemerkt hebt, zo goed mogelijk heb overgebracht. Het zou duidelijk zijn dat daar enige punten aan vastzitten. Ik wil u op het volgende wijzen. In de komende maanden zullen ongetwijfeld beslissingen vallen omtrent geschillen in Azië. Denk aan de moeilijkheden tussen China en enkele door een ander communistisch blok geregeerde staten. Er zullen ongetwijfeld grote moeilijkheden zijn bij het tot stand brengen van een vrede tussen Israël en Egypte, maar indirect ook met de verdere Arabische wereld. En ten laatste zijn enkele geschillen ontstaan waarbij indirect ook de USA betrokken is, waar beslissingen worden genomen die op zijn minst genomen twijfelachtig zijn, maar wanneer ze eenmaal genomen zijn, kunnen ze voeren tot een escalatie, een verdere reeks van beslissingen, welke door grote landen, en dan denk ik ook inderdaad aan Rusland onder meer en China, als een dreiging worden ervaren die zodanig groot is dat men moet ingrijpen. Al deze dingen staan niet vast. Het is niet zeker dat er over enkele jaren een oorlog komt. Wel is zeker dat in deze tijd kritieke punten worden aangesneden. En dat in deze tijd men zich vastlegt op beslissingen die later van ongewoon grote betekenis zullen zijn. Om deze redenen heeft de orde gemeend deze oproep ook in haar eigen bijeenkomsten zoveel mogelijk uit te moeten dragen. Waarvan akte? Ja, nou, denkt u waarschijnlijk, oh jongen, wat wordt het bitter, maar zo erg is het nou ook weer niet. Per slot voor rekening is een wereld datgene wat de mensen ervan maken. En als u dus vindt dat de wereld een rotzootje is, ik kan me dat soms voorstellen, dan weet u ook waar u de verantwoording moet leggen. Niet bij het noodlot, niet bij de enkele die regeren, maar zeker ook bij de gewone mensen die mopperen en verder niks doen. Maar goed, dat was dat. Hebt u een bepaald onderwerp aan de orde te stellen? Assertiviteit. Met andere woorden, het je bewijzen en verdraagzaamheid. Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer iemand een bijzonder goed bokser is, of een bijzonder goed judoka, dan zal hij veelal geschillen uit de weg gaan. Hij weet immers dat hij wat waard is. Hij kan zich verdedigen. En hij heeft dus helemaal geen behoefte eraan om dat nu nog eens een keer extra duidelijk te laten zien. Degenen die het wel doen zijn degenen die twijfelen aan hun eigen vermogen en hun eigen kunnen. En daar hebben we eigenlijk het hele probleem in een nutshell. Assertiviteit, jezelf waarmaken, jezelf op de voorgrond stellen, dat is alleen nodig wanneer je het gevoel hebt dat je nog geen betekenis bezit. Maar wanneer je weet dat je mogelijkheden, dat je betekenis hebt en deze voor jezelf voortdurend probeert waar te maken, is het helemaal niet nodig om de verdraagzaamheid opzij te zetten. Waarom zou je ook? Elke mens heeft het recht op zijn eigen manier te leven. Elke mens heeft het recht om te werken en te doen wat hij wil, mits hij daar anderen niet voor aansprakelijk stelt. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dus wanneer u dat zo bekijkt, ja, dan is verdraagzaamheid helemaal niet, zoals sommige mensen soms veronderstellen, zeggen, beste vriend, je hebt vuile voeten, hier ligt je vloermat, veeg ze maar af. Maar het is veel eer de erkenning dat een ander het recht heeft om anders te denken, anders te zijn, anders te leven dan jij doet. En die erkenning, die is volgens mij helemaal niet in strijd met de mogelijkheid om voor jezelf te bewijzen wat je waard bent. Nu zijn er wel heel veel mensen die zeggen, ja, maar je moet er op de voorgrond kunnen treden. Kijk nu eens naar degene die dat doen. Hebt u Jimmy Carter gezien bij zijn ambtsaanvaarding en in de laatste dagen? Moet u eens kijken, de jaren die tellen niet zo stropen jaren dubbel, maar tienvoudig. Kijk naar onze heer Wiegel, met al zijn veerkracht, die desondanks vele jaren ouder is geworden in een betrekkelijk korte tijd van minister zijn. En niet alleen in zijn gedrag, maar ook in zijn reacties anders is geworden. Kijk zelfs naar de heer Van Acht, die op zijn racefiets langzaam van links naar rechts wenkende, toch ook zo nu en dan tekenen van een geprikkeldheid en een uitputting laat zien, die zeker niets meer te maken hebben met de man die eens dacht, ik weet hoe het moet en ik zal het maken. Wanneer u een grote verantwoordelijkheid neemt, dan moet u de mens zijn die voor zichzelf weet die verantwoording te kunnen aanvaarden. Op het ogenblik dat je hoe dan ook maar even twijfelt, dan liggen de maagzweren voor je klaar En dan is ongetwijfeld de enige gang die voor jou nog noodzakelijk is, die naar de biechtstoel of naar de divan van de psychiater. Mensen die proberen om zich zo krampachtig waar te maken, die zijn er eigenlijk van overtuigd dat ze niet deugen. Dat er iets fout is. U heeft dat in uw eigen stad verschillende keren kunnen constateren. Kijk dat je vecht voor de gelijkwaardigheid van de vrouw, akkoord. Maar op het ogenblik dat je dit gaat doen op een zodanig agressieve manier, dat je probeert anderen naar beneden te halen, dan bewijs je eigenlijk, ik voel mijzelf niet gelijkwaardig en daarom probeer ik een ander tot mijn pijl te vernederen. Dat is niet reëel. Je moet alles positief benaderen. Wanneer je dus zegt assertiviteit, ja, dan heb ik zo'n beetje het gevoel dat je daarmee eigenlijk indirect ook wel een beetje de agressie bedoelt van iemand die tegen de wereld op boksen en nu eens even laat zien wie en wat hij is. Ik geloof niet dat dat de juiste benadering is. Verdraagzaamheid impliceert dat het eerste wat je moet leren verdragen jezelf is. Net zoals christelijke naastenliefde alleen zin heeft wanneer een mens niet in het geheim zichzelf veracht. Dan zal die ander ook verachten. Zijn liefde naar buiten toe zal niets anders zijn dan een zalfje dat hij op zijn eigen geweten smeert. Dus je moet reëel blijven, nietwaar? Je moet eerst leren jezelf te aanvaarden. En er zijn er wel enkele grondregels voor te geven. Kijk, verdraagzaam zijn, dat is het, hebben we al gezegd, maar ik herhaal het graag nog een keer. Stellen dat een mens eigenlijk het recht heeft om zichzelf te zijn, zolang hij dit niet doet ten koste van anderen. Dat we dit recht een ieder toebillijken. Wanneer wij nu stellen dat we ook onszelf en onze eigen plaats en mogelijkheden in de wereld moeten leren aanvaarden, dan moeten we allereerst eens uitgaan van het punt nu, het heden. Wat gisteren is geweest, wat had kunnen zijn, daar kom je niet verder mee. Er zijn heel veel echtscheidingen uitgesproken omdat het vrouwtje dacht dat man niet meer zou presteren dan hij waar maakte. En dan zit ze over alles wat ze heeft gedacht en ze gaat niet uit van de werkelijke feiten en mogelijkheden zoals die nu bestaan en dan probeert ze daar het beste van te maken. Dus ga uit van het heden. Het hele verleden heeft bijgedragen tot die situatie zoals ze nu bestaat, zeker. Maar het is met deze situatie dat je af moet rekenen. En het verleden heeft geen enkele zin, tenzij het begrip geeft voor de werkelijke toestand nu. Probeer niet jezelf verwijten te maken dat het anders had moeten zijn. Berouw is natuurlijk een heel mooi iets. Maar heeft u wel eens gezien dat iemand voortdurend achterom liep te kijken op straat? Zo iemand die loopt tegen lantaarnpalen, niet al te prettig reagerende medeburgers aan, en zal misschien uiteindelijk via auto, tram, fiets of misschien zelfs een putje in een hospitaal terechtkomen waar je dan eindelijk vooruit kan kijken. Daar hebben we geen behoefte aan. We moeten niet terugkijken. Wat ik ben, ben ik. Jammer dat ik het ben, best. Maar zo moet ik mezelf aanvaarden. Zo moet ik, vanuit hetgeen ik nu ben, mijn wereld aanvaarden zoals hij is. Zijn er dingen die ik in mezelf niet kan aanvaarden? Dan moet ik me afvragen hoe ik ze dan wel aanvaardbaar kan maken. Niet door dromen van, ja, als ik nu 6 goed in heb gevuld in de lotto, dan zal ik eens even. Nee. Wat kan ik vandaag doen om mijzelf voor mijzelf, mijn eigen denken, mijn bewustzijn aanvaardbaar te maken? Hoe kan ik mijn emoties ten aanzien van mijzelf zodanig tot rust brengen? De mij beheersende angsten zodanig aanvaarden dan wel overwinnen? dat ik daardoor reëel kan werken in de wereld buiten me. Dat is een basis die je nodig hebt. En nu is het natuurlijk altijd erg leuk wanneer we dan een heel verhaal beginnen te vertellen over de goede engelen die achter u zweven. Maar ja, als je die hebt, dan heb je ook duivels erbij. En het eigenaardige is, wanneer we dit, althans vanuit een kerkelijk standpunt beoordelen, dat de mens meer naar de duivel luistert dan naar God. Misschien omdat er toch een zielenverwantschap bestaat, dat weet ik ook niet. In ieder geval, dat er invloeden zijn die u zullen proberen te helpen en te beschermen, zeker. Maar daar kun je niet op rekenen. Je kunt er niet op rekenen dat God even de jouwe behoeven zal ingrijpen, of dat een engel het doet, of desnoods de geest van ome Koos, die nou pas 3 jaar dood is en die zoveel van je gehouden heeft. Moet realist blijven. Dan pas kom je tot de aanvaarding van jezelf, je eigen toestand. En wanneer je dan ziet wat je eigen moeilijkheden zijn en die je niet probeert weg te praten, dan ga je begrijpen dat anderen op hun manier ook die problemen hebben. En dan zul je die problemen niet meer sentimenteel benaderen, zoals heel vaak gebeurt, maar eenvoudig met een erkenning van het feit, een aanvoelen van de achtergrond en een reageren volgens je eigen begrip voor juistheid. En dat is veel belangrijker. Dan komt het ogenblik dat je met dit besef ook uit gaat maken wat je in die wereld wilt zijn. En het is natuurlijk heel erg leuk om veel te verdienen. Dat kan ik best begrijpen. En daarom is het misschien veel leuker om hoofdboekhouder te zijn, of adjunct, of als u in de politiek omhoog gaat, kunt u altijd nog wel een commissariaat of zo krijgen. Allemaal erg leuk. Maar kunt u er gelukkig mee zijn? De tweede vraag is, wat wil ik eigenlijk zijn? Wat wil ik eigenlijk doen? Wat beweegt mij? Die vraag beantwoorden vraagt nog meer tijd dan het eerste proces. Dat is duidelijk. Maar toch is het ook weer noodzakelijk wanneer je jezelf waar wilt maken. Want heel veel mensen denken, ja, mezelf waar maken, dat wil zeggen in de wereld, zoals anderen die maken en voorstellen, een positie verwerven waarvan ik de werkelijke betekenis over het algemeen pas te laat begrijp. Maar werkelijk je waarmaken, dat betekent in jezelf weten wat belangrijk is. Hoe wil ik mij uitdrukken? Hoe wil ik met die wereld communiceren, om een modewoord te gebruiken? Op welke manier kan ik betekenis hebben voor mijn medemensen? Wat betekenen medemensen voor mij? Als je die vragen kunt beantwoorden, dan is het tijd voor experimenten. En dan blijkt tot je verbazing dat je heel veel waar gaat maken waar je vroeger nooit aan hebt gedacht. Je krijgt wel degelijk de zeggingskracht die je verlangt. Maar nu niet omdat je een belangrijke plaats hebt, of misschien met een megafoon kunt lopen toeteren. Maar doodgewoon omdat je zo volledig één bent met hetgeen je doet, met hetgeen je zegt, dat je daardoor anderen kunt bereiken, kunt beïnvloeden. En dan geeft het helemaal niet of je nou kleit of beeldjes maakt, of doekjes maakt, of muziek speelt, of doodgewoon een dropwinkel opent. Het gaat erom wat u bent tegenover uw medemens, uit uw volle overtuiging. Zodra je ergens achter staat, maar ook volledig, dan kun je dit tegenover anderen op een overtuigende wijze demonstreren. En dan hebben we daar uw assertie, uw waarmaken van wat je bent. En het wonderlijke is, omdat je nu dit doet, vanuit jezelf hoef je niet agressief te zijn. Integendeel, naarmate je ontdekt hoe prettig het is om jezelf te zijn, zul je ook anderen veel meer dan anders de gelegenheid geven om zichzelf te zijn. Ik kan me iemand voorstellen die zegt, ja hoor, naturisme is niets voor mij. En dat kan dus zijn uit een soort ingehamerde moraliteit. Dat kan zijn uit esthetische overwegingen. Of dood gewoon omdat zo iemand nogal gevoelig is voor kou. Maar dat geeft niet. Hij zal dus zeggen, zo wil ik leven. En als die in de zomerdag met een bontjas wil lopen, dan zal hij ook niet zeggen, anderen denken dat ik gek ben. Hij zal zeggen, dat ben ik, dat past bij mij. Maar als die ander dan in zijn blootje loopt, dan zegt hij ook niet, bouw wat vies. Of hé, wat leuk, of hé, kijk eens. Nou, dat laatste zit er vooral in. Eerst kijken, dan veroordelen. Maar dan zal hij gewoon zeggen, nou, die heeft het kennelijk warmer dan ik. Punt. Dat is verdraagzaamheid. Niet wat ik ben is goed. Nee, wat ik ben, mits bewust, is voor mij goed. Wat voor een ander goed is, kan ik niet beoordelen. En dan wordt je relatie met de ander dus bepaald door hetgeen je zelf bent, plus datgeen wat die ander kennelijk wil. En dat kan zijn dat het een junkie is die zegt, ik wil afkicken. Goed, als hij dat wil, moet je hem helpen. En als hij zegt, ik wil het niet, om welke reden dan ook, dan moet je hem het recht toekennen om zijn eigen leven te leven. Dat zal de meeste mensen moeilijker vallen dan het eerste. Maar zelfs dit is waar. Wanneer iemand in het water wil springen, nou, dan vraag je altijd af, wil hij zich vergiftigen of wil hij zich verdrinken, maar goed. Dan zeg je de eerste keer, zeg je, hé, stop. Niet waar? Je helpt zo iemand, je laat hem even uitpraten. Misschien is het gewoon maar een opwelling, waar je later spijt van krijgt. Geef hem een kop koffie desnoods, een boil, niet waar? En als je hem niet verder helpen kunt, nou ja, laat hem gaan, maar hou hem even in de gaten. Wil hij de tweede keer, ja, hou hem dan nog even vast en zeg, denk erom, dat kun je niet meer terugdraaien. Als hij dan de derde keer toch plonst, nou, dan zou ik zeggen, geef hem even de tijd en bel de politie. Je moet respect hebben voor de ander, in al zijn beslissingen. Niet alleen wanneer die beslissingen passen bij jouw beeld van juistheid, religieus, staatkundige of anders. Het wonderlijke is dat mensen die zo leven eigenlijk heel grote veranderingen tot stand brengen. En nog wonderlijker is misschien dat heel veel van die mensen door anderen als provocateurs worden beschouwd. Ze zeggen, die mensen doen anders alleen maar omdat wij het niet leuk vinden. Iemand die alleen anders doet om een ander op die manier te kwetsen, die vernietigt zichzelf gelijktijdig met de ergernis die bij de ander opwekt. Dat heeft geen zin. Maar als je ergens in gelooft, wanneer je jezelf bent, en je bent anders, en je bent dit in eerlijkheid, met respect ook voor die ander, met zijn manier van denken, dan komt er een ogenblik dat ze je aanvaarden. Dat ze zeggen, nou ja, je kunt niet helemaal met die mensen eens zijn, maar er zijn dingen, daar moet je toch eens over nadenken. Kijk, dat is eigenlijk volgens mij het juiste antwoord op hetgeen u stelt. Gewoon, leer jezelf aanvaarden. Besef dat je je wereld niet kunt veranderen. Je moet haar aanvaarden zoals ze nu is, zonder wensdromen. En probeer dan daarin, wat volgens jou juist en goed is, zoveel mogelijk waar te maken. Zonder gelijktijdig anderen te beletten zichzelf te zijn. Is dit voldoende? Iemand commentaar? Ja, misschien erg reactionair als je dat zo zegt, hè?
Maar hoe kun je verdraagzaam zijn ten opzichte van wat je zelf als onrecht beschouwt? Het gaat niet om iemand die zelfmoord pleegt, maar iemand waarvan je ziet dat wat hij doet niet recht is.
Wanneer hij daarmee een ander geen schade toevoegt, let wel. Dat is dus het criterium. Wanneer een ander geen schade toevoegt, dan zeg jij gang. Daar heb ik niets mee te maken, jij kunt het anders zien of beleven dan ik. Op het ogenblik dat je een ander daarvan het slachtoffer ziet worden echter, moet je even kijken of het slachtoffer er inderdaad verzet tegen heeft. Is dat het geval, dan moet je ingrijpen vanuit jezelf. Dus de grote moeilijkheid is hier eigenlijk bij, dat je ook nog moet kijken of een slachtoffer wel een echt slachtoffer is, of een willig slachtoffer. Denk maar aan sommige huwelijksruzies, die nadat het meubilair al op straat terecht was gekomen, buiten een voortzetting vinden. Probeer tussen man en vrouw te komen, en ze zullen u eerst uitschakelen voor ze verder gaan met hun wonderlijke liefdesuiting in geschil. Dus je moet werkelijk heel voorzichtig zijn ermee. Maar als je ziet dat iemand een ander afranselt, dan kun je zeggen, nou ja, dat zijn geen gelijke partijen, ik grijp in. Zijn ze allebei even sterk, even oud? Nou, laat ze dan maar even bakkeleien. Lucht misschien op. Zijn er twee die er tegen een gaan? Nou, dan schakel je er tenminste één uit. Want dat is niet eerlijk. Of je moet er anders over denken. Wanneer iemand een ongeluk heeft, dan help je hem natuurlijk. Omdat je het gevoel hebt dat die toestand van die ander niet juist is. Want voor jezelf begeer je die ook niet. Maar als iemand dan zegt, ach idioot, loop door. Niet waar, neem dan je hoed af als je er een op hebt. Of wapper met je hand. En zeg, oh het spijt me maat en ga verder. Ik weet dat dat heel iets anders is dan die solidariteitsmaatschappij die u gepreekt wordt. Maar vergeet één ding niet. Solidariteit zoals die maatschappelijk wordt gepredikt is niet echt. Zij is een opgelegd gedragspatroon waarbij de mensen tegen hun wil in feite gedrongen werden tot het uiten van bepaalde verhoudingen en relaties die ze in zichzelf gelijktijdig ontkennen en zodra ze kunnen proberen te ontduiken. Werkelijke solidariteit is de erkenning van je naast als een gelijkwaardig wezen. In het volle respect vooral wat hij zelf wil, is, doet, denkt. En van daaruit die anderen helpen om beter, gelukkiger, harmonischer zichzelf te zijn, dat is volgens mij niet alleen verdraagzaamheid, maar dat is ook ware naastenliefde. Ik vind het altijd zo vreemd dat er mensen zijn die een ander naar God proberen te geleiden, door hem eigenlijk zijn geloof te ontnemen. Is dat verantwoord? Er zijn mensen die anderen proberen gelukkig te maken door hen gebruiken bij te brengen waar ze helemaal niet rijp voor zijn. Er zijn er een hoop mensen die graag een auto hebben en dan hebben ze inderdaad zo'n 10 kilometer betonweg, daar kunnen ze dan werkelijk over rijden. Ah, maar die wagens zijn veel te mooi om er die weggetjes mee in te rijden naar het binnenland. Dat komt zo vaak voor. Moet een realist blijven. Wanneer je mensen kunt helpen zichzelf te helpen, akkoord. Wanneer je in de plaats van het voor zichzelf zorgen van de mens nu voor jouw rekening die voorzorg neemt, onjuist. En dat geldt zo goed internationaal, nationaal als in gezinsverband. Maar ja, misschien vindt u het geen voldoende antwoord en kunt u corrigeren.
Nee, dank u zeer. Mag ik nog iets vragen in verband met die waarschuwing van de Witte Broederschap? Als alle dingen niet vaststaan, kunnen er dan nog voorspellingen zijn die enige zeggingskracht hebben?
Een voorspelling, ja. Kijk, een voorspelling is een grootste waarschijnlijkheid. Als je dat precies wilt uitleggen, dan zou je zo moeten zeggen. Er is op elk ogenblik waarop een keuze mogelijk is, een aantal verschillende wegen. Voor de eenling die die keuze maakt, zullen die wegen dus afwijkend zijn van de rechte lijn. Het lot van de eenling is moeilijk voorspelbaar, tenzij je gelijktijdig toegang hebt tot diens eigen driftleven onder bewustzijn, kortom datgene wat zijn motivering uitmaakt in de wereld waarin hij leeft. Heb je te maken met een grote menigte, dan blijkt dus dat een algemene keuze voor de rechtlijnige voortzetting veel groter is. En dan kun je dus met grotere waarschijnlijkheid voorspellen wat er gaat gebeuren. Neem je het vanuit de kosmos en probeer je dus niet een bepaald individu in een bepaalde rol erin te plaatsen, maar zie je de algehele ontwikkeling, dan is zij volledig predikabel. Dan kun je alles voorspellen. Maar je kunt niet voorspellen wie en wat. Je kunt alleen voorspellen, zo verloopt de zaak. En wanneer ik dus zou willen voorspellen ten aanzien van die prognose, nou ja, prognose is niet eigenlijk een oproep, hè, dan zou ik het voor mij als volgt zeggen. De grote moeilijkheid op aarde is op het ogenblik het prestigebewustzijn dat gepaard gaat met een eenzijdige voorlichting. Er is dus een mensheid of een volk dat slechts vanuit één kant de problemen kan zien en benaderen. Men heeft geen gegevens voor een andere benadering. Er zijn gelijktijdig leiders die misschien wel andere kanten kunnen zien, maar die voor hun prestige, hun persoonlijkheid, hun reputatie en alles afhankelijk zijn van het voortzetten van de eenzijdigheid die ze misschien om andere redenen ooit begonnen zijn. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar China. Kijk, in China zijn kleine revoluties natuurlijk mogelijk. Dat wil zeggen kleine wijzigingen van de relatie met de buitenwereld. Maar die maken geen directe verandering mogelijk in het denken van het volk. Er kan meer vrijheid zijn of minder vrijheid, maar het denkpatroon, de basis van waaruit men leeft en handelt, is dezelfde. De waardering die men heeft voor het gebeuren in de wereld is dezelfde gebleven. Het duurt eeuwen, meestal tot 3 geslachten, om dat helemaal te veranderen. Tenzij het gaat om een minderheid die zich in een zodanig, in een vast patroon levende meerderheid bevindt, dat ze de drang erkent om te assimileren en dan inderdaad, althans uiterlijk, daarin opgaat. Nou, als je dit weet, dan kun je dus zeggen, ja, wat China ook tegenover de buitenwereld is, in zich blijft het hetzelfde. En het heeft een grote behoefte zijn eigen meerwaardigheid, maar ook de juistheid van zijn eigen leringen te bewijzen. Het zal daartoe alle middelen gebruiken, zeker wanneer het uitgedaagd wordt. En dat betekent dat China een oorlog zou kunnen beginnen op grond van een op zichzelf eigenlijk onbelangrijke uitdaging. Maar alleen wanneer China het gevoel heeft daarmee zijn eigen juistheid te kunnen bewijzen, dus te overwinnen. En dan zit je in Rusland. Rusland is weer een heel ander land. Oorspronkelijk hadden we ook hier te maken met een werkelijke ideologie, in feite een afgeleide en toegepaste vorm van het marxisme. Maar langzaam maar zeker is dit eigenlijk alleen nog maar de verklaring geworden van een bureaucratie die eigenlijk het tsarisme, maar nu in naam van het volk, wederom heeft opgebouwd, inclusief geheime politie, het Duma en alles wat u zich verder kunt voorstellen uit de laatste dagen van de tsaar. Een volk met een minderwaardigheidsbesef ook. Dat moet u begrijpen. Deze mensen kunnen niet inzien dat wat zij bereikt hebben in, nou ja, zeg maar 50 jaar, tussen de 50 en de 60 jaar, dat dat enorm is. Om een voorbeeld te geven, het analfabetisme in dit land, dat eens voornamelijk uit analfabeten bestond, is nu praktisch gelijk aan, mogelijk zelfs iets minder dan, het analfabetisme zoals dit in de USA op dit ogenblik bestaat. Als je dat gaat bekijken, dat is een enorme prestatie. Als je kijkt wat ze aan opvoeding hebben gepresteerd. En dan kun je zeggen, ja, een Russisch ingenieur is geen Nederlands ingenieur. Natuurlijk niet. Maar ze hebben de mogelijkheden, ze hebben de kennis, ze hebben het intellect. Maar zij zelf hebben het gevoel dat de buitenwereld hen beschouwt, zoals eens de revolutie werd beschouwd tot zeg maar 1923, toen vele vorsten op aarde zeiden, ach wat geld, en misschien wat manschappen ernaartoe, en voor we het weten, is er weer een opvolger voor neef Nicolaas op de troon. Dit gevoel van minderwaardigheid nu bepaalt eigenlijk de reactie van het volk als geheel. Daarom is men aan de ene kant bang voor de stellingen, de gedachtegangen van de buitenwereld. Is men aan de andere kant voortdurend bezig om zichzelf op te hemelen, zelfs wanneer men weet, en het voor ieder eigenlijk ook wel te bewijzen is, dat die verklaringen niet juist zijn. Het is duidelijk dat een dergelijk land, wanneer er een prestigekwestie komt, geneigd zal zijn tot een veel extremere reactie dan een volk dat denkt, nou ja, wij kunnen het toch wel aan. Van de USA kunnen we dus wel een iets beheerstere reactie verwachten, maar gelijktijdig een grote onwetendheid toch ook wel omtrent de rest van de wereld. Je hebt in de USA twee gebieden, grensgebieden aan de oceanen, waarin men zich bewust is van de buitenwereld. Voor het grootste gedeelte van de rest van de mensen, en dat is toch een heel groot aantal, is de USA zoiets als China in zijn eigen ogen was, een centrum van de wereld. Hebben zij niet twee oorlogen gewonnen? Zijn zij niet degene geweest die al die arme staat op de been hebben geholpen? Zijn zij niet degene die uiteindelijk het toch voor het zeggen moeten hebben? Kijk, deze opvatting die is natuurlijk ook wel aardig, maar op het ogenblik dat de USA zoals op het ogenblik gebeurt, in toenemende economische moeilijkheden komt, waardoor een toespitsing van de problemen intern onvermijdelijk wordt. Een periode waarin bovendien de mogelijkheid om je wil door te zetten in het buitenland kleiner wordt, en je eigenlijk steeds meer met gelijkwaardige tegenspelers wordt geconfronteerd, is het ook niet zo gemakkelijk meer mogelijk om dan maar een paar politieke buitenlandse successen te halen en zo je binnenlands falen een beetje te vergoeilijken. Want dat hebben wij Amerikanen dan toch maar gedaan. Dat impliceert dat je ook op een gegeven ogenblik de neiging krijgt om iets te forceren. In eigen land is dat erg moeilijk. Zit je bovendien met een nogal logge bureaucratie, plus enorme lobby's, enorme belangengroepen, dus naar buiten toe. De kans dat de USA op een of andere manier zal proberen in te grijpen, voorlopig zogenaamd vreedzaam, maar dat kan op geweld uitlopen, is dus ook groot. Wanneer u alleen deze dingen in ogenschouw neemt, dan is het duidelijk dat wanneer alles lijnrecht verder gaat, zoals het nu het geval is, een derde wereldoorlog in de nabije toekomst waarschijnlijk tussen 81 en 84 onvermijdelijk wordt. Maar stel nu eens dat de mensen een klein beetje wakker schrikken, dat ze gaan begrijpen dat het erom gaat samen te werken, dat waardering voor de ander je misschien helpen kan om je eigen moeilijkheden op te lossen. In dat geval is er een afwijking die veel trager zal verlopen, waarbij alleen de beslissing een maand of drie vergt en de eerste symptomen na ongeveer 2,5, 3 jaar kenbaar worden. Maar die afbuiging is dan zodanig dat het prestigeconflict niet meer tot uiting komt. Wanneer je nu kijkt vanuit het tijdloze, dan staat het vast dat de aarde nog meermalen getroffen zal worden door algehele oorlogen. Het staat ook vast dat deze oorlogen niet een absolute vernietiging van de mensheid in zullen houden. Maar die oorlogen, die kun je niet in tijd situeren. En wat wij dus weten omtrent het toch wel wat cyclusachtig verloop van vele dingen op aarde, moeten we aannemen dat wanneer nu deze oorlog niet in die 80er jaren komt, ze heel waarschijnlijk tenminste 50 tot 70 jaren ver weg ligt. Want dan is een kritiek punt overwonnen. Dit is hetzelfde als met een economische crisis. Wanneer u nagaat op welke curve economische crisis staan, dan komt u tot de conclusie, hé, eigenlijk hadden we meer van die crisis moeten hebben, maar die zijn opgevangen doordat men andere maatregelen is gaan nemen. Omdat men bepaalde vrijheden misschien heeft weggenomen, of in andere gevallen de belangen zodanig heeft gebundeld dat de strijdigheid tussen belangengroepen niet op kon treden. Dus daar heeft u de basis eigenlijk van het voorspellen. Een rechtlijnige ontwikkeling betekent vaststaande en berekenbare waarden. Voor de massa is een afwijkende beslissing slechts zelden in voldoende mate bereikbaar. Voor een algemeen lot van de wereld kun je dus wel bij benadering hoofdpunten vaststellen. Wanneer het om kleinere groepen gaat, dan is mentaliteitsverandering of een afwijkend gedrag waarschijnlijker. De onzekerheid in de voorspelling neemt toe. Heb je te maken met het individu, dan is die onzekerheid zo groot dat om een voorspelling te kunnen geven die ook maar enige inhoud heeft, het eigenlijk nodig is het onderbewuste van zo'n mens te kennen, iets te weten van zijn eigen driftleven, van zijn wensleven, van zijn angsten. Want alleen op grond daarvan kun je bij te voorziene situaties weten hoe de reactie zal zijn en wat dus de verdere toestand van de persoon daarna zal zijn. Is dat duidelijk genoeg?
Jazeker, maar alle processen in de wereld zijn toch niet continu? Er zijn toch ook een aantal discontinue processen? Alle ontwikkelingen zijn toch niet rechtlijnig?
Alle ontwikkelingen, wanneer we werken met prognosen, zijn in wezen rechtlijnig. Maar nu kan het voorkomen dat een ontwikkeling dus een bepaalde afstand in de materie aflegt, waarna de tendens zich verplaatst naar wat wij de geestelijke wereld noemen. Op aarde krijg je dan een stippenlijn. En het wonderlijke is dat daarbij verschijnselen als bijvoorbeeld een sprongmutatie voor kunnen komen, die volgens de wetten van Mendel niet helemaal verklaarbaar zijn. Maar die wel verklaarbaar zijn wanneer je weet dat zich nog een verdere ontwikkeling heeft afgespeeld, zodat de schijnbare stilstand op aarde in feite een ontwikkeling van andere aard was, die uiteindelijk op het gen van een bepaalde plant bijvoorbeeld of een dier dan toch weer invloed heeft. Als je het zo bekijkt, dan wordt het iets begrijpelijker. Maar het is een heel erg moeilijk en onsamenhangend geheel wanneer je dat vanuit de stof bekijkt. Er zijn te veel invloeden. Maar laten we proberen om een paar eenvoudige prognoses te geven. Het kabinet van acht bevindt zich op het ogenblik, zoals u weet, enigszins in moeilijkheden. Deze moeilijkheden zullen zich in het voorjaar waarschijnlijk aan het einde van februari herhalen. Dit zal veroorzaakt worden onder andere door een voorafgaande reeks moeilijkheden met groepen van de bevolking en verder een verandering van keuze, onder andere in het CDA-kamp, waarbij zeker ook de invloed van de nieuwe paus zich langzaam zal doen gelden en daarbij enkele overtuigde katholieken tot een andere benadering brengt dan tot nu toe het geval was. Nou, ik zou zeggen, dat is een directe prognose nu, hè? En als u een andere wilt hebben, nou, de kans op een witte kerstmis is op het ogenblik voor u in dit jaar dus gestegen op het ogenblik tot tussen de 70 en de 73% zelfs. De kans op een wit nieuwjaar echter is niet hoger dan 22. En daar kun je dan ook een prognose aan verbinden. Niet waar? Dus het is makkelijk genoeg. Maar een prognose geven, dat betekent invloeden kennen. Het is voor mij makkelijk genoeg om te zeggen dat er waarschijnlijk binnen 6 maanden een reeks aardbevingen, mogelijk gepaard gaande met enkele vulkanische uitbarstingen, kenbaar zullen zijn in de richting van Indonesië, Filipijnen, eilanden, Stille Oceaan. en dat vermoedelijk daarbij enkele niet zeer ernstige bevingen voor zullen komen in de buurt van, ja, San Fernando Valley, die buurt. Bijna onvermijdelijk. Hoe ernstig ze zullen zijn, dat wil zeggen wat de spectaculaire gevolgen zijn, is niet met zekerheid te voorzien. Maar wanneer ik probeer om ongeveer die schade dan toch te bepalen, dan zou ik zeggen, de bevingen in Azië in hun totaal kunnen tot 50.000 slachtoffers maken. Er zullen waarschijnlijk een aantal steden geheel vernietigd worden omdat ze niet goed gebouwd zijn. En we kunnen daarnaast zeggen, ook Japan krijgt wel een schok mee, maar de gevolgen zullen daar weer veel minder zijn. Op de eilanden zal zeer waarschijnlijk vooral vulkanisch veel te zien zijn, terwijl een vloedgolf, en dan denk ik zelfs aan de Hawaii-eilanden, hier en daar wel grote schade brengt, omdat de beving daar zeer waarschijnlijk een zeebeving zal zijn, met een epicentrum dat ongeveer een 150 tot 200 mijl noordwest van die eilandengroep ligt.
En de bewapeningswetloop?
Ja, de bewapeningswetloop, dat is eigenlijk de waanzin van de mensen.
Ja. Dat ding vloedgolf, wij zien hier in onze warme golfstroom, zet die ook
door? Wanneer u vraagt of de temperatuurstijging zich doorzet, dan ben ik geneigd om ja te zeggen. Maar onder een vloedgolf verstaan we dus, ja, men gebruikt ook wel eens het woord agger, een tijdelijke en zeer aanzienlijke rijzing van het normale waterpeil ten aanzien van het tij zoals het normaal verloopt. En dat kan dus bij zo'n vloed een hoogte van 6 tot 12 meter worden. En wanneer dat dan met groot geweld op die kust afkomt, dan is dat nogal vernietigend, dat kunt u begrijpen.
De dijkhoogte delta dan?
We hebben het hier niet over Nederland. Ik wist niet dat ze ook een deltaplan hadden in Hawaii, maar ik ben misschien niet goed voorgelicht.
Maar die oorlog, kunnen wij die voorkomen? De Tweede Wereldoorlog hadden we gebroken, geweten ze, geen mens wil oorlog. Maar dat komt toch, en professor Jung en vele mensen hebben die oorlog aanzien komen.
Ja.
Kunnen wij mensen dat dan tegenhouden?
Natuurlijk.
Protest
is de doorlopende voorstelling van brullende mensen die hun gevoelens uitleven tegen een daaraan gewend en dus doof geworden gouvernement. Dat maakt niets uit.
Nee, maar in het grote gebeuren, al die oorlogen zijn door mensen al vervoeld of gezien.
Ja, dat ben ik met u eens. En ze waren ook grote waarschijnlijkheden, nietwaar? Maar nu moet u even luisteren. Wanneer we nu uitgaan van we moeten geen wapens meer gebruiken. Kijk, of je nou dood wordt geslagen met een bijl of door een atoombom omkomt, maakt voor jou niet veel verschil. Voor ons wel, niet waar. Met die bijl komt u alleen, krijgt u luxe behandeling, niet waar. En met die atoombom, dat is en masse, dan moet er ineens verwerkt worden. Maar dat is later. Maar waar het om gaat is de mentaliteit. Wanneer de mensen bereid zijn hun medemensen te doden, onverschillig waarom, dan is het deze mentaliteit waardoor de oorlog mogelijk wordt. Laat ik het zo zeggen, dit is misschien een hele gekke uitspraak en zullen we zeggen, mens, dat is onmogelijk. Maar stel u nu eens voor dat er twee landen de oorlog verklaren en dat de soldaten tegen de generaal zeggen, jongens, doe het zelf maar. Denkt u niet dat het heel gauw vrede zou worden?
Ja, maar de soldaten
zijn opgehitst.
De soldaten laten zich ophitsen. En de bevolking laat zich ophitsen. Uw eigen voorlichting in dit land, die redelijk goed te noemen is, heeft toch een grote mate van eenzijdigheid ontwikkeld in de laatste 12 jaar. En daar kunnen we nu over praten of niet over praten, maar dat is zo. Waar het over gaat is dus de mentaliteit van de mens. Wat is de moeite waard om een medemens voor te doden? Zeker wanneer je weet dat wanneer jij deelneemt aan een oorlog, je daarmee de verantwoordelijkheid op je laat, vooral die niet-strijders, die zullen vallen. is het de moeite waard om voor een idee te strijden door alles te doen sterven? Of om het nog simpeler te zeggen, wanneer in Nederland de mensen allemaal zo democratisch zouden zijn als ze voorgeven te zijn, zouden ze geen bezwaar tegen moeten hebben om bezet te worden door Rusland. Want dan is dit een zodanige eigenschap, dat zelfs wanneer dit volk over dat hele Russische gebied verdeeld zou worden, die Russen na 50 jaar zeer democratisch zouden zijn gaan denken. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar men wil geen offers brengen. En omdat men geen kleine offers wil brengen, dwingt men anderen het hoogste offer te brengen, in de hoop daardoor zelf over offers gespaard te blijven. Die mentaliteit van een ander het op laten knappen, daar zou je eerst eens vanaf moeten.
Is dat nu met de atoombewapening niet een beetje over? Want we zijn nu allemaal slachtoffers. Niet alleen de Pools, maar ook de huizen en ook de mensen.
Ja, u praat aardig, maar u vergeet één ding. Wanneer een soldaat gaat vechten en hij ziet naast hem zijn collega's vallen, dan zegt hij niet, ik ga ook sterven. Dan zegt hij, zij hebben pech gehad.
Oh, ik dacht dat hij zei, ik vind dat er nou op.
En dan zegt hij ja, en omdat het mij dus toch niet overkomt, want daar gelooft hij niet aan, ook wanneer hij tegen anderen misschien zegt, nou, mijn beurt komt ook wel, maar hij gelooft het eenvoudig niet, daarom zal hij dan zijn kameraads gaan wreken. Maar als hij zeker is dat hij daar zelf direct onder valt, dat zijn doel niet bereikt, zal hij het ook niet doen. Dat kan alleen wanneer hij dus psychisch volledig gestoord is. En dat kan dus voorkomen.
Maar mensen kunnen nu toch zeggen, ik wil geen neutronen doen. Dan stel je toch een daad. Dan zeg je toch zelf iets.
Wanneer je dat voldoende duidelijk zegt en bereid bent elke medewerking te weigeren aan welke groep dan ook die een vervaardiging, een hantering van een dergelijk wapen voor je staat, dan zeg ik ja.
Dan kom je in de gevangenis.
Dat is helemaal niet erg. Dan heeft u meteen een heel aardige gelegenheid om onderling verder te discussiëren hoe u het beter op kunt lossen.
De neutronenbom heeft maar, laat ik zeggen, ik weet niet precies, maar een jaar of zoiets in uitstraling. Maar die andere atoombommen, daar zit ik 30 jaar mee. Dus ik zou zeggen, het is een opruiming dat je direct eraf bent en niet 30 jaar last hebt van die schade.
U kunt het ook omdraaien. Kijk, je kunt natuurlijk een neutronenbom makkelijk gebruiken. Ook wanneer het fabrieken van je eigen concern betreft. Want er wordt in feite praktisch niets beschadigd. Alleen het personeel is dood. De zaak is voorlopig niet te gebruiken. Maar later staat het weer klaar voor je. In de laatste wereldoorlog is het wel heel vreemd geweest dat er een hele hoop bommen zijn gevallen. Maar niet op bepaalde bedrijven. Want ja, die hadden toevallig, nou ja, die hadden, zullen we zeggen, contacten. Hè? Dat mag niet hardop gezegd worden, dat weet ik wel. Maar dat zijn gewoon feiten. Wanneer u zegt, ja, maar dan kom ik in de gevangenis, dan zegt u dus, nou ja, laten ze dat rolding ook maar gooien als ik maar geen last heb. U weigert dus in feite de volledige aansprakelijkheid aanvaarden.
Ik weiger in een positie gedrongen te worden waar een eerlijke keuze niet mogelijk is. Alleen maar een oneerlijke keuze. Het is een chantage.
Inderdaad, een chantage, akkoord. Maar wanneer u de bluf inderdaad niet accepteert, dan komt u in een andere toestand. Je kunt op een gegeven ogenblik zodanig reageren dat niemand kan zeggen dat je geweld uitlokt, maar gelijktijdig daardoor de ander die geweld pleegt in het ongelijk stelt. En dan zul je het slachtoffer worden, maar je zult daarmee gelijktijdig dus een zeer duidelijke houding aannemen. Die houding heeft invloed. Niet wanneer je loopt te schreeuwen, juist wilt gaan of een protootje omkiepen en verbranden als protest. Keren. Is van uw kant geen chantage wanneer u eist dat gouvernementen bepaalde beslissingen nemen wanneer u niet bereid bent uzelf volledig voor die beslissing in te zetten. Je moet erg voorzichtig zijn met die dingen. Anders dan krijgen we te maken met mensen die roepen, wij vinden dat goed en dat moet gebeuren. En betalen jullie het maar, want wij kunnen dat tot onze spijt niet. Kijk, dat is onzin. Wanneer je iets wilt, dan moet je er offers voor brengen. En wanneer je in wilt gaan tegen het gebruik van atoomwapens, dan kun je dat alleen doen wanneer je bereid bent daarvoor offers te brengen. En wanneer je tegen atoomwapens bent, dan zul je waarschijnlijk tegen atoomenergie zijn. Maar dan moet je eerst zorgen dat je weet waar je over praat, voor je begint te praten. Want met leuzen en kreten kun je de bevolking tijdelijk meeslepen, maar je kunt er geen blijvend resultaat mee behalen. Maar als je zorgt dat iedereen precies weet wat er gaande is, dan ligt de situatie anders. En dan begrijpen ze ook waarom het jou zo'n groot risico waard is om je daartegen te verzetten. En dan zullen anderen misschien zeggen, ja, dat moet ik toch ook doen, want ik voel me ook aansprakelijk. Het is een andere wereld dan die waar ik over praat, ik weet het. Maar dat is toch de wereld die voort zou spruiten uit een mensheid die enerzijds meer verdraagzaam wordt en aan de andere kant weigert, assertiviteit zegt u dan, zich te laten gebruiken voor iets waar zij niet het mee eens is. Wanneer iedereen roept dat die uraniumvermeerde verrijkingsinstallaties in Nederland, dat die niet mogen leveren aan een ander land, dan vind ik dat op zichzelf tamelijk onbenullig, dat moet ik toegeven. Want je verandert er niets mee. Maar goed, wanneer je dat wilt doen, dan moet je dat niet alleen doen wanneer je er verder helemaal niets mee te maken hebt. Zorg dan eerst dat je aan wordt genomen als arbeiders daar. Werk er een tijdje en zeg zo jongens, en nou zien we wat het is. We weten dat het onverantwoord is, dan gaan we er allemaal uit. Dan bereik je wel.
Maar mensen schijnen te vergeten dat 60% van alle geleerden ter wereld voor militaire doeleinden werken.
Ja, en het vreemde is daarbij dat deze geleerden, waarvan men soms aanneemt dat ze wijze mannen zijn, niet altijd terecht, zich daarbij laten leiden door de volgende redenering. Wanneer ik mijn wetenschappelijk onderzoek voort wil zetten, dat ik zeer belangrijk acht, dan kan ik dit niet doen met de middelen die men mij normalerwijze daarvoor geeft. Indien ik dit echter kan combineren met onderzoekingen en activiteiten voor een leger, dan krijg ik opeens alle middelen en mogelijkheden die ik maar wens. In het belang van de wetenschap en om het leven voor het nageslacht beter te maken, werk ik er dus aan mee om de mensheid van nu te vernietigen. Dat is hun redenering, maar die is niet reëel. Je kunt niet ontkennen dat een wetenschappelijke vooruitgang, zeker vanuit het standpunt van iemand die zijn leven daaraan wijdt, erg belangrijk is. De enige vraag is of deze mens de producten van zijn kennis en erkenningen in handen mag geven van mensen die de consequenties van hetgeen zij hanteren niet eens volledig willen beseffen. Die volledig blind zijn voor bepaalde menselijke en andere zijden ervan. En dan zeg ik, deze wetenschapsmensen zijn dus schuldig, want ze bedriegen zichzelf. Er zijn maar heel weinig wetenschapsmensen die meewerken met de militairen omdat ze het er zo mee eens zijn. En degenen die dat doen, zijn over het algemeen meer de controleurs van de werkelijke denkers dan de werkelijke denkers en ontdekkers zelf. Maar ja, wat voldoende zou mogen zijn hier, dacht ik, of niet?
Want dat dode zit toch in de mensen zelf. Zo gauw ze steen in het handje hadden, tikten ze elkaar op het hoofd. Dus is dat iets, nu is het uitgebreid op dat doodbommen, maar is dat niet van het begin af in de mens?
Nee? Nee, het is niet van het begin af aan in de mens, maar het is wel een cultuurpatroon. Het is de verdediging van eigen milieu, en in deze tijd zelfs eigen bezit en belangrijkheid. Maar dit doden, dat is een excessieve maatregel, dat gaat men steeds meer begrijpen. Daarom stelt men het steeds verder uit, tot men uiteindelijk alle grenzen overschrijden moet om zichzelf nog te handhaven. Daarom krijg je oorlogen van een zo enorme omvang. Een kleine guerrilla-oorlog, zoals die in Rhodesië is, is op zichzelf misschien erg voor de mensen. Maar ze blijft aanvaardbaar. Want ze blijft overzienbaar. En degene die daar ageren en reageren, die maken dan wel gebruik van dupes, van slachtoffers, om te vechten, ongetwijfeld. Maar ze weten tenminste nog wat ze willen. En kunnen overzien wat ze eventueel wel en niet kunnen bereiken. Ook al zullen ze dat nooit hardop zeggen. Maar op het ogenblik dat je een wereldoorlog hebt, is de zaak niet meer te overzien. En dat is de grote moeilijkheid. Wanneer de mensen dat nou begrijpen, dan is het helemaal niet zo hard nodig om elkaar de kop in te slaan. En het blijkt dat mensen in een toch zeer dichte samenleving, bevolkingsdichtheid is hier behoorlijk groot, mogelijk is dat degenen die werkelijk gewelddadig zijn in hun optreden, in feite een minderheid vormen. En wanneer je daar nu van uitgaat, dan moet het dus ook mogelijk zijn dat de meerderheid door haar eigen visie en gedrag die minderheid beheerst. Maar dan moet ze zich ook niet laten imponeren door het gedrag van die minderheid. En dus niet vrezen voor de consequenties van het juist leven. Martelaars zijn niet zo belachelijk als men wel eens denkt. Het zijn mensen die consequent zijn. Die consequentie tot het uiterste doorvoeren. En misschien dat deze tijd minder behoefte heeft aan spectaculaire martelaars, die al snel worden gebruikt als een strijdbanier door degenen die er belang bij hebben, maar aan mensen die bereid zijn zo consequent te zijn dat ze ook hun eigen belangen en voordelen opofferen wanneer het erom zou gaan deze alleen te behouden door onjuist te handelen. En dat is bereikbaar. Dat komt voor. Onder de jongeren, die door vele ouderen dan met zoveel achterdocht worden bezien, treffen wij steeds meer groepen aan die op hun eigen wijze voor die vrede vechten. Door vredig te zijn, vredig te leven, vredig te werken. Onderschat u deze dingen, alstublieft niet. Ik zit nu in de maatschappijkritiek. Nu moet ik langzaam maar zeker gaan stoppen. Mag ik dan nog één ding zeggen? Dit alles heeft wel degelijk een geestelijke achtergrond. Wanneer je eerlijk ervan overtuigd bent dat dit leven niet het enige is, dat dus alles wat nu niet wordt afgemaakt, later afgemaakt zou kunnen worden, dan zul je niet zoveel haast hebben om nu iets te zijn of te bereiken. Maar je zult meer eraan werken om jezelf beter te kennen en te beseffen. Wanneer je weet dat sterven op zichzelf niet een eindpunt is, of eventueel volgens sommigen een verwijs al dan niet naar de kokende olie of de lammetjespap. Ligt er aan in welke afdeling je komt. Maar dat het dood gewoon een kwestie is van leven dat verder gaat. Dan zul je ook eerder bereid zijn om voor het juiste te leven, zoals je dat beseft. En wanneer je dat dan kunt doen in verdraagzaamheid, met begrip voor je medemens, en toch onverzettelijk wanneer het om het juiste gaat volgens jou, dan geloof ik dat je daarmee als vanzelf geestelijk, mentaal, psychisch en zelfs lichamelijk een juistere verhouding in de wereld tot stand brengt, waarbij dan blijkt dat dat geweld eigenlijk overbodig is, omdat imponeergedrag dan geen zin meer heeft en de uiterste consequentie van een imponeergedrag het grijpen naar het uiterste geweld wanneer dit geen indruk maakt, dus als vanzelf terzijde kan worden geschoven. Mensheid zonder oorlogen is wel degelijk denkbaar. Maar niet wanneer die mensheid voortdurend bezig is alleen eigen inzicht en eigen belang te verdedigen ten koste van alles. Is dat een voldoende antwoord? Ja? Dan vrienden, moet u me niet kwalijk nemen, maar ik geloof dat we hiermee de mij toegestane tijd meer dan volledig gevuld hebben. Na de pauze komt, zoals u weet, een andere spreker. Mij rest dus alleen nog u te danken voor uw aandacht en u verder en voor uw vruchtbare en aangename avond toe te wensen. Tot ziens. Dank u wel.